Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. In deze aflevering praten wij met Gerard Tanja. Gerard is consultant bij Venturis, een consulting firm dat advocatenkantoren wereldwijd helpt om te reageren op veranderende marktomstandigheden, bij het bepalen van marktposities en het verbeteren van performance. Gerard vertelt onder meer over de toekomst van de international business law firms, de IBL's in Nederland. Ook vertelt hij waarom bepaalde mid-sized advocatenkantoren het zo goed doen. Gerard geeft ook nog een gouden tip aan advocatenkantoren wat zij kunnen doen om hun winstgevendheid te verhogen. Dus luister voor dat en meer naar deze aflevering van About Law. Gerard, welkom op de podcast. Je bent consultant en partner bij Venturis Consulting Group. Je adviseert daar nationale en internationale advocatenkantoren. Wat is jouw achtergrond en hoe ben je in die consulting en met name die advocatuurlijke consulting terechtgekomen?
Ja, ik ben ongeveer 10, 15 jaar jurist geweest, zelfs gepromoveerd. Heb toen op een moment een MBA gedaan en ben via die MBA in managementposities terechtgekomen van steeds juridische entiteiten, organisaties. Op enig moment overgestapt naar Clifford Chance, waar ik verantwoordelijk werd voor de integratie van een aantal Duitse kantoren in de Clifford Chance internationale organisatie. En voor Clifford Chance gewerkt in Hongkong, Londen en Amsterdam. En op enig moment dacht ik, als ik nou deze drie achtergronden, management consulting, juridisch en mijn bestuurlijke ervaring bij Clifford Chance, grote internationale club, als ik die nou eens combineer, dan is het een heel mooi niche boutique gebied eigenlijk voor een consulting firm. En dat is wat we doen. Zo is Venturis ontstaan.
Ja, en wat voor kantoren huur je dan in en hoe help je die dan?
Het zijn eigenlijk drie soorten kantoren. De boutique niche, die echt opereren top van de markt. Dat is niet alleen in Nederland, maar ook in Italië, in Scandinavië, Duitsland. Dat is één groep. Tweede groep, dat zijn de grotere onafhankelijke nationale businesskantoren in de grotere jurisdicties in Europa. En de derde categorie, en dat is vooral mijn praktijk, zijn dat international business law firms die met meerdere vestigingen in Europa, vaak Angelsaksisch van origine, die behoefte hebben aan strategische advisering. Wij doen drie dingen, zou je kunnen zeggen. Strategie en positionering, advisering is de belangrijkste stroom. Maar daar valt ook onder merger consulting. Daar valt onder market entries. Dus als een Angelsaksisch kantoor een Duitsland een kantoor wil vestigen, of Scandinavië of in Nederland een kantoor wil openen, dan komen ze het vaak toch bij ons terecht. Tweede service line is people and organization. En dat varieert van performance management, remuneratiemodellen, partnerwinstdeling tot governance modellen. En natuurlijk organisatiestructuur. En de derde service line, die wordt eigenlijk steeds belangrijker, dat is het project manager van grote, belangrijke transformatieprocessen of executie van de introductie van een key client programma. En dat is dan vaak weer het resultaat of het uitvloeisel van een strategische analyse die we gemaakt hebben. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar we voor worden ingehuurd.
Je had het net even over die international business law firms. Hè? Die grote Amerikaanse en Engelse advocatenkantoren. En ik las op een blogpost van je dat juist dat soort kantoren veel marktaandeel hebben gewonnen. En waarin onderscheiden zich dit soort kantoren zich nou? En voorzie jij ook dat dit soort kantoren meer in de Nederlandse markt zullen komen?
Ja, om met die laatste vraag te beginnen. Korte antwoord is ja. Er zullen nog een aantal grotere internationale kantoren naar Nederland komen. Binnen nu en pak een beetje 12 maanden. Wij zijn zelf betrokken bij één van zo'n, of geïnstrueerd door één IBL. Maar we weten dat er nog zeker een drietal anderen ook kijken naar de Nederlandse markt en met marktonderzoeken bezig zijn. Dus ja, dat gaat gebeuren. Waarin onderscheiden deze kantoren zich ten opzichte van puur nationale kantoren? Ik denk dat het belangrijkste onderscheid is de geografische spreiding van dit soort kantoren, waardoor ze toch gemakkelijker hun cliënten met internationale behoeften kunnen bedienen. Twee, denk ik, de omvang van dergelijke kantoren en de bijbehorende klantportfolio's. Daardoor, puntje drie, denk ik toch ook in de kernpraktijken hebben ze een enorme breedte en diepte. Hè. Elke specialisatie en expertisegebied is eigenlijk wel aanwezig. En anders dan veel puur nationale kantoren, maakt de omvang van dit soort kantoren het ook mogelijk dat ze specifieke sectorkennis tentoon kunnen spreiden. En we roepen vaak in Nederland, kantoren roepen vaak dat ze in 10 sectoren specialist zijn. Een volwassen cliënt die vindt dat, die gelooft daar denk ik niet zo in. Maar je hebt een aantal buitenlandse kantoren, internationale kantoren die diepte en die breedte wel ook op sectorgebied hebben. Dus dat geeft hun, denk ik, een behoorlijke marktpositionering.
Ja, ik herken het zelf ook hoor, als je het zegt. Ik heb zelf ook wel eens bij bedrijven gezeten die dan advies nodig hebben in 35 landen op een bepaald onderwerp. En als je dat zelf uit gaat zetten, ten eerste is het enorm veel managen. Maar je krijgt dan 35 keer een ander soort advies terug. En die grote kantoren die zijn er toch beter om dat te uniformeren. Dat je gewoon in een heel strak format in 35 landen in overzichten in één oogopslag ziet wat je moet doen. En dat heeft toch echt een voordeel ten opzichte van zelf de boer opgaan en allerlei landen gaan zoeken hoe het zit.
Ja, dat klopt. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel netwerkorganisaties en alliances die van mening zijn dat het feit dat zij met uiteraard het beste kantoor in een betrokken juridictie werken, dat beter is vaak dan een internationaal kantoor met vestigingen, lokale vestigingen. Mijn ervaring is dat slechts ten dele waar is en dat een IBL op een vaak toch efficiëntere, ook uit het oogpunt van legal project management, efficiëntere manier dit soort cross-border trajecten aankan.
Hey, iets anders hè. Ik ben in 2000 beëdigd als advocaat voor het eerst. En wat je toen zag waren al die branchevreemde dienstverleners. Hè? Dan onder andere de accountantskantoren, bijvoorbeeld Arthur Andersen was erg groot in die tijd. Nou, dat is wel weggegaan op een gegeven moment. Je ziet dat nu toch wel weer een beetje terugkomen. Hè? Holland van Gijzen doet het natuurlijk goed. Denk je dat er meer van accountantskantoren zich toch weer op een of andere wijze of een andere vorm weer op die Nederlandse juridische markt gaan roeren, meer dan ze nu doen?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat los van de accountants, de Big Four, dat je ook zult zien dat de zogenaamde alternative legal service providers deze kant op zullen komen met hun vormen van juridische dienstverlening. Je noemde al Arthur Andersen. Arthur Andersen Legal op dit moment is bezig aan een enorme opmars en expansie in continentaal Europa. Maar dat geldt ook voor de andere big four. De grootste stijging van juridische dienstverleners in bijvoorbeeld Asia Pacific en Afrika, dat zijn nu al de Big Four. Wij hebben één van zo'n Big Four als cliënt, dus we kunnen ook een kijkje in de keuken nemen. En ja, ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk hoe zij zich manifesteren, ook op de continentale Europese markt.
Wat voor voordeel hebben zij dan als je het vergelijkt met gewoon de meer traditionele advocatenkantoren?
Ik denk in de eerste plaats dat ze een enorme investment power hebben. Een investment power die groter is dan menig advocatenkantoor. Twee, ik denk dat ze in staat zijn om gecombineerde en geïntegreerde dienstverlening aan te bieden. Heel vaak zie je bij de Big Four dat het stukje juridische dienstverlening geïntegreerd is in tax advisory of consulting advies. En ik denk dat dat een hele interessante ontwikkeling is waar de markt de komende jaren behoefte aan heeft en nu al behoefte aan heeft. Derde plaats denk ik dat ze, anders dan veel advocatenkantoren, zij hebben direct access tot de boardroom. Vaak via auditing, maar inmiddels ook vaak via consulting. Dat betekent wel dat de jurist daar, die advocaten, wat andere rol krijgt binnen dit soort organisaties. Maar het maakt wel dat men vrij snel op het decision-making niveau zit. En ik denk een laatste strategisch voordeel is dat ze, gecombineerd met hun investment power, de Big Four, dat zijn toch procesdenkers. Ze maken heel goed gebruik van IT-processen en IT-platforms. En als je dat allemaal combineert, en het hangt natuurlijk een beetje af van welk marktsegment juridische dienstverlening je wilt zitten, dan denk ik dat ook in Nederland, daar is nu nog wel een structuurdiscussie natuurlijk gaande, maar dat zal worden opgelost, daar ben ik van overtuigd. Dan denk ik dat die Big Four ook in Nederland met name in het lower end of the mid-market en in die typische mid-market op een aantal gebieden een hele grote rol gaan spelen. Of in ieder geval een veel grotere rol spelen dan ze nu aan het doen zijn. En dat een aantal nationale kantoren in het mid-market segment, die krijgen daar denk ik echt last van de komende 5 jaar.
Een andere ontwikkeling is natuurlijk, hè, als we het zo met het landschap een beetje afgaan, het juridische landschap, zijn de niche-kantoren, de boutique firms. Je hebt dan natuurlijk begin jaren 2000 begon het al een beetje met die IE-kantoren. Hè? Nou, al het IE-werk in Nederland zit nu ongeveer bij een boutique firm. Dat is een stuk minder bij de grote kantoren nog aanwezig. Dat is op heel veel rechtsgebieden inmiddels ingezet. Hè? Als je bijvoorbeeld naar overnames kijkt, dat zit ook allemaal aan de Zuidas in kleine kantoortjes met 5, 6 man. Of misschien groter al. Hè? Denk aan Venture Lawyers, De Brij, een stuk groter al. Maar je hebt ook Vrieman, Inge Hoes. Zie jij die ontwikkeling ook doorzetten nog op andere rechtsgebieden? Denk je dat die versplintering nog een stuk meer plaats zal vinden?
Ik denk dat we los van wat we net bespraken, hè, de groei van de Big Four en de new entrance, om het zo maar eens te zeggen, van de IBL's, wat in feite een vorm van consolidatie is, denk ik ook dat fragmentatie, dus die opkomst van die niche en boutique firms, die zal denk ik wel doorgaan. Ik denk wel dat, en wij merken dat ook in onze praktijk, als die kantoren een jaar of 5 bestaan, dan komen ze allemaal voor de vraag te staan van en hoe nu verder? Hè? Moeten we groeien? Moeten we toch onze dienstverlening uitbreiden? Moeten we internationaal worden? Dus ja, die ontwikkeling die zal doorzetten. Maar ik denk wel dat een aantal boutique law firms dat die ofwel zullen internationaliseren, ofwel toch iets breder binnen hun niche gebied zullen worden.
Iets anders dat je natuurlijk ziet in Nederland zijn de legal tech partijen. De partijen die via internet allerlei diensten aanbieden. Hè? Bijvoorbeeld het zelf genereren van algemene voorwaarden. Ik heb zelf het idee dat dat nooit zo heel hard loopt nog in Nederland. Maar misschien heb ik dat fout. Hoe zie jij die toekomst voor dit soort partijen in Nederland?
Ja, vind ik een interessante vraag. Ik denk dat deze partijen wel marktaandeel zullen winnen. Maar dat het langzamer gaat dan iedereen denkt. En twee, ik denk dat we misschien niet helemaal duidelijk voor ogen hebben wat nou welke vormen van legal tech beschikbaar zijn. Ik kan me voorstellen dat als het gaat om legal tech bedrijven die waar je ook aan refereerde, algemene voorwaarden zelf laat samenstellen, et cetera. Die zullen ongetwijfeld groeien, maar daar zullen de advocatenkantoren denk ik minder last van hebben, om de simpele reden dat die in een marktsegment zitten waar de cliënt toch al niet naar een advocatenkantoor ging, om welke reden dan ook. Er is recentelijk een heel interessant onderzoekje van, ik dacht, de Rabobank verschenen. Waaruit blijkt dus dat er een juridische markt is aan de onderkant. Dus van de gestandardiseerde, gecommodificeerde diensten. Van ongeveer 3,5 miljard schat men in. Voor self-service toepassingen. En die zitten toch al niet bij een advocatenkantoor. Dus daar zit denk ik voor deze bedrijven wel enige groei. Of het nou de HEMA notaris is of zelf contracten, algemene voorwaarden in elkaar knutselen. Dat kan allemaal. Zullen advocatenkantoren niet zoveel last van hebben, denk ik. Ik denk dat een tweede ontwikkeling is natuurlijk in de sfeer van operational excellence. En operations, waar automatisering, digitalisering en legal tech en ook in klantrelatiemanagement een hele grote rol speelt. Maar dat is allemaal gericht op operational efficiency. Als we dan naar de derde vorm van legal tech kijken, dus het echt in de juridische dienstverlening zelf, dan moet je constateren dat legal tech tot nu toe eigenlijk vooral gebruikt wordt als het gaat om het verwerken van grote hoeveelheden data, e-discovery en due diligence processen, et cetera. Aan de andere kant heb je ook legal tech vormen die vooral door in-house departments gebruikt worden. Als het nu gaat om corporate secretarial en legal department operations, dan denk ik dat daar een relatief grotere ontwikkeling is geweest dan bij de advocatenkantoor.
Als ik dat nou allemaal een beetje overzie, Gerard, hè, dan hebben we het dus over international business law firms en gespecialiseerde niche-kantoors en de accountantskantoren die het in ieder geval heel goed gaan doen waarschijnlijk. Wat betekent dat nou voor de grote onafhankelijke full-service kantoren in Nederland, zoals De Brouwer, Stibbe, Nauta, Houthof? Kunnen die onafhankelijk blijven of zullen die toch op enig moment opgeslokt worden door de grote Engelse of Amerikaanse kantoren?
Ik denk dat er is in de Nederlandse markt zeker plaats voor 2-3 grote onafhankelijke full-service business kantoren. Die ruimte is er. Ik denk wel dat afhankelijk van wat er nog naar deze kant op komt aan internationale kantoren, dat het daar erg vol gaat worden. En ik kan me niet voorstellen dat al deze vier kantoren die je noemde, De Brouwer, Stibbe, Nauta, Houthof, dat die in de huidige vorm over 10 jaar nog bestaan. Ik zou mij ook heel goed kunnen voorstellen dat een paar van die kantoren die nu naar de Nederlandse markt kijken, dat die zullen proberen om onderdelen van de kantoren die jij nu net noemde, aan zich te binden. Ik denk wel dat van de vier kantoren die je net noemde, de Brouwer toch wel ook door de sterke binding aan het Slaughter May netwerk echt een grote voorsprong heeft op de andere drie. En dat dus het mij nou, niet onmogelijk lijkt, wanneer een Whiting case of een Latham een stuk van Stibbe of Nauta zou opslokken.
Ondanks die hele competitieve markt, hè, en die groei van die bepaalde kantoren waar we het net even over hadden, toch zijn er een paar challengers die het heel goed doen. Als je naar de Nederlandse markt kijkt, AKD, Baris Krans, Lexens, Van Bentum en Keulen. Hoe verklaar je dat? Wat doen dit soort partijen nou beter dan andere midsize of regionale kantoren? En waarom groeien die zo?
Ja, ik denk het zijn natuurlijk wel verschillende kantoren. Hè? Maar ik denk dat ze wel een paar dingen, drie dingen gemeen hebben. Ik denk dat ze allemaal, alle vijf die je noemde, een hele duidelijke strategie en marktpositionering hebben gekozen. Dat hebben ze gekozen aan de hand van een goede analyse van waar zijn we goed in, waar moeten we verbeteren en waar moeten we misschien afscheid van nemen. Dat betekent dat er keuzes, strategische keuzes gemaakt moeten worden. Dat hebben deze kantoren gedaan. En strategie is vooral een keuze, wat doe ik niet meer? Deze kantoren hebben die keuzes gemaakt en die zijn ook heel goed geweest in het executietraject. Dat is meestal niet het sterkste punt van een advocaat of een advocatenkantoor. Deze kantoren die hebben dat wel gedaan. Die hebben keuzes gemaakt, hebben een goede analyse van klantportfolio gemaakt en de daadwerkelijke positionering. En de meeste kantoren overschatten toch allemaal hun marktpositionering, de daadwerkelijke marktpositionering. Deze kantoren hebben de analyses gemaakt en hebben gezegd van bepaalde dingen doen wij niet meer en in andere gebieden gaan we investeren. En ik denk dat dat het verschil maakt.
Ja, dat is moeilijk, hè, voor advocatenkantoren. Ze lijken wel getraind te zijn om te zeggen dat ze alles kunnen. Hè? Zelfs als ze weinig verstand van een bepaald onderwerp hebben, dan denk ik, dat pak ik nog wel even mee. En het is moeilijk om gewoon te zeggen, nou, ik vind het een prachtige zaak, maar ga maar naar de concurrent, die kan dat veel beter dan ik.
Ja, dat is heel moeilijk. En waar dat vandaan komt, dat begrijp ik ook niet helemaal. Anders dan dat een advocaat natuurlijk wel getraind is in het inschatten van liabilities. Of in ieder geval van, hè, dus op het moment dat je dingen niet doet, dan denkt een advocaat al heel snel, oh jee, dat kost me omzet, dat kost me zaken, dat kost misschien de reputatie, et cetera. Dat kan, denk ik, of kon nog in een markt die nog niet zo volwassen was. Hè? Dan kon je nog heel veel dingen doen waar je misschien wat minder goed in was. Maar in de huidige marktsituatie, waarbij de inkoop van juridische diensten, hè, de klant wordt, is toch wel behoorlijk volwassen geworden. Die weet heel goed waar bepaalde kantoren goed en bepaalde kantoren minder goed in zijn. Dus ik denk dat het maken van een verstandige keuze daarin en het erkennen dat je bepaalde dingen misschien, dat je daar wat minder goed in bent en wat meer tijd voor nodig hebt en wat minder efficiënt bent. Ik denk dat de tijd dat je nog in verschillende marktsegmenten kon concurreren en opereren, die tijd is denk ik voor de mid- en upper-mid-market absoluut voorbij.
Je gaf net even aan dat veel kantoren zichzelf overschatten. Hè? Althans, de positie in de markt overschatten. Wat bedoelde je daarmee?
Nou, die marktpositionering die wordt bepaald door de kwaliteit van je klantportfolio. De kwaliteit van je klantportfolio bepaalt in feite het type werkzaamheden. En ook werkzaamheden in welke sectoren en of praktijken. En wat wij vaak zien, als je alles bij elkaar gooit. En je doet daar ook nog een, wat wij dan reputatieanalyse, leg je eroverheen. Dan blijkt heel vaak dat een kantoor minder sterk is dan men dacht in bijvoorbeeld transactioneel real estate. Of minder sterk dan men dacht is in deals met een bepaalde waarde. Of minder sterk is in die grote litigation case dan men had verwacht. Advocaat is heel goed om te identificeren wat de uitzonderingen zijn, maar is minder goed in het identificeren en of accepteren dat groot deel van het werk wat men doet, meer gestandardiseerd en niet dat high-end complexe werk behelst.
Wat is de toekomst van de advocatuur in Nederland? Waar denk je dat het naartoe gaat in de komende 5 jaar? Wat heeft de markt nodig?
Wat de markt nodig heeft is, ik denk dat de meer, het hangt een beetje af van het marktsegment waarin een kantoor opereert en waarin een cliënt opereert. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid we zullen zien dat de markt voor het gecompliceerde, high-end, complexe werk zal denk ik nog kleiner worden en zal door een nog kleiner aantal advocatenkantoren gedaan worden. Dat is één. Twee, ik denk dat door de komst van de Big Four en misschien ook een aantal alternative legal service providers, dat met name de onderkant van de mid-market en de mid-market te maken krijgen met een nog sterkere vorm van competitie en concurrentie. Dat zal denk ik met name regionale en de wat kleinere nationale kantoren die full service blijven opereren, raken. Ik denk als derde element dat er een mooie toekomst voor echte boutique- en niche-kantoren is weggelegd. Daar schaar ik dan dus ook een gespecialiseerde sectorkantoren onder. Ik denk dat als andere ontwikkeling, we zullen zien dat het type jurist misschien iets aan het veranderen is. Ik denk dat de juridische professional van de toekomst is iemand die meer brengt dan alleen maar de juridische techniek. Maar het moet ook iemand zijn die bepaalde consultingvaardigheden en strategische vaardigheden heeft. En veel meer een strategische adviseur zal zijn met een juridische achtergrond. En als laatste denk ik dat de rol en de taak van de in-house lawyer, hè, van dat die belangrijker wordt en groter wordt. En dat zien we nu eigenlijk al, dat die afdelingen, ondanks al het gepraat over kosten en KPI's en budgetten die krapper worden, et cetera. Ik denk dat we zullen zien dat zelfs gespecialiseerd werk door in-house departments meer in eigen beheer zal worden gedaan.
En hoe zie jij dan de prijsontwikkeling in de advocatuur? Blijft het uurtje-factuurtje-model nog gewoon overeind? Of gaat er toch ook wat aan veranderen, verwacht jij?
Ja, dat roepen we natuurlijk al heel lang. Hè? Van uurtje-factuurtjes dat onder druk businessmodel moet veranderen, et cetera. Maar ik denk wel dat voor bepaald type werk uurtje-factuurtje nog steeds zal blijven bestaan. Ik denk, maar dat wordt minder. Dat wordt echt minder. En je krijgt allerlei alternatieve fee arrangements in de markt. En ja, er zijn er honderden voorbeelden van. Maar ik kan me niet voorstellen dat de omvang van de huidige uurtje-factuurtje praktijk, dat die overeind zal blijven. En dat betekent toch dat advocatenkantoren erg zullen moeten kijken naar hun operational excellence en manier van service delivery en op welke manier ze toch een winstgevende praktijk nog willen op en kunnen opbouwen. De huidige operations van een advocatenkantoor mondt niet uit in efficiëntie. En ik denk dat uiteindelijk die ontwikkeling, die druk die zal vanuit steeds volwassen worden klanten komen, die zal niet vanuit de advocatuur zelf komen. Die komt vanuit de cliënt en daar gaat men, net als dat in Engeland en de US is gebeurd, de komende jaren ook in Nederland naar kijken. Dat kan niet anders.
Ja, je had het over winstgevendheid, hè? Misschien leuk om mee af te sluiten als laatste vraag. Wat is jouw gouden tip voor advocatenkantoren? Hè? Wat is er nog iets dat zij kunnen doen om die winstgevendheid te verhogen?
Ja, dat komt denk ik toch terug, Bob, op wat ik in het begin zei. En wat we dus ook gezien hebben bij een aantal mid- en upper-mid-market kantoren die we bespraken. Dat is het doen van een hele goede en objectieve analyse van je performance en je klantportfolio en het type opdrachten en het type werk wat je daarvoor doet. En dan concluderen waar zit voor ons de groei en waar kunnen we winnen, om het zo maar eens te zeggen. En waar moeten we misschien afscheid van nemen? Ik denk dat de tijd van, en veel kantoren hebben dat toch nog steeds in die mid-market, van, hè, dat is eigenlijk een verzameling van diverse losse praktijken. Dat soort brede, dat brede aanbod, dat is denk ik wel een beetje voorbij. Ik denk dat kantoren een switch zullen moeten maken van aanbodgedreven naar echt vraaggedreven. Hè? Wat vraagt die cliënt van mij? Mijn typische kerncliënt in de typische kernpraktijk en in mijn sweet spot van activiteiten. Wat vraagt die cliënt? Als je een gemiddelde website neemt van een gemiddeld advocatenkantoor in Nederland, dan is dat nog steeds aanbodgedreven, niet vraaggedreven. Men redeneert vanuit, dit hebben we in huis, we zijn overal goed in, en dat betekent 10 praktijkgebieden, misschien wel meer zelfs, en 20 sectoren waar we alles van weten. Dat is onzin. Die markt die vraagt daar niet naar en die accepteert dat ook niet meer. Dus je zult strategisch gezien een hele goede analyse moeten maken van waar ben ik goed in, waar ben ik sterk in, wat is mijn sweet spot, waar kan ik echt winstgevend produceren, om het zo maar eens te zeggen. En dat moet je leggen op wat zijn nou de macro-ontwikkelingen in de economie. En dat betekent dus keuzes maken uiteindelijk en geen compromissen sluiten. Dus bepaald werk gewoon niet meer willen doen. Bepaalde sectoren niet meer willen bedienen. Bepaalde praktijken niet meer in je kantoor willen hebben. Je moet zoeken naar de, ja, ik noem het altijd maar, de haakjes tussen de praktijken die maken dat je een unieke positie verwerft.
Ik zou zeggen, luister naar advocaten, doe er je voordeel mee.
Ja.
Ontzettend bedankt, Gerard, voor het inkijken. Het blijft een boeiende markt, vind ik. En ik ben benieuwd welke kant het op zal gaan. Maar ik vond het in ieder geval een ontzettend boeiend gesprek. Dus ontzettend bedankt voor je bijdrage.
Ik ook. En wie weet wat er gaat gebeuren de komende jaren.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!